waardig is uw naam, Heer. Heer, we mogen u aanbidden. U bent schepper van hemel en aarde. Heer, u bent mens geworden, u bent naar ons toegekomen. En u hebt uzelf opnieuw gegeven. En ik moest net denken aan het feit dat we, als we kerstfeest vieren, dan komen we binnen en dan zeggen we tegen elkaar fijne kerstdagen, prettige kerstdagen. En als we Pasen vieren, dan zeggen we de Heer is waarlijk opgestaan. Of fijne, gezegende paasdagen. En ik dacht, raar. Pinksterfeest is de meest, ik kan niet zeggen het belangrijkste feest, want het ene feest bestaat niet zonder het andere natuurlijk. Maar het is de verjaardag van de kerk. Dus de geboorte van de kerk, van Gods gemeente. En eigenlijk zeggen we niks tegen elkaar. De vroege kerk, die deed dat wel. Die zeiden, kom Heilige Geest. En in die tijd was het alleen de priester daar, de katholieke kerk. De vroege kerk werd veel Latijn gesproken. Veni Spiritu Sanctus. Kom, Heilige Geest. En dat was niet meer een wens naar elkaar toe, maar een gebed, een verlangen van de kerk om de Heilige Geest te zien werken. En we willen ons uitstrekken, Heilige Geest, naar wat u doet vanochtend. We willen vieren dat u gekomen bent. De Heer Jezus had gezegd en heeft gezegd dat hij ons niet als wezen achter zou laten, dat zei hij tegen zijn discipelen. Maar hij is gekomen. En we zeggen, kom Heilige Geest. U woont in ons. Maar we willen gewoon meer van u zien. We willen meer zien dat datgene wat u in ons hebt uitgestort, dat als het ware naar buiten vloeit. En ik stel voor, ik wil graag wat met jullie delen zo direct. Dat we nadat, als ik het afgerond heb, dan wil ik aan jullie vragen om nog wat... dat we nog even misschien een korte tijd van aanbidding kunnen hebben. Dat we nog fijn even gewoon door kunnen gaan. Ik stel voor dat je even gaat staan. En geef even iemand in je omgeving gewoon een hand, een huk, wat je wil. En wens hem de vrede van de Heilige Geest toe. Mag ik even jullie staan? Het is Pinksteren. En we hebben net een tijd afgesloten van 10 dagen bidden en vasten. Weet je, in Jesaja 58, dat is een prachtig hoofdstuk in Jesaja, daar wordt iets gezegd over, dit is het vasten, zegt God, wat ik verkies. He, en dan komt het er eigenlijk op neer dat het niet zo per se gaat om al die uiterlijke dingen van het losmaken, he, het afleggen van eten of zo. Het is allemaal prima om die dingen te doen. Maar hij zegt, wat ik wil, is, zegt God, is dat je eigenlijk dat jullie omzien naar de armen. Dat je mensen kleedt die geen kleding hebben. En zo'n heel aantal dingen. En dat is de beweging die je naar buiten wil maken. En daarom past het eigenlijk zo mooi bij Pinksteren. Want Pinksteren is eigenlijk het feest van de oogst. Het is discipelschap. Het is de Heilige Geest die zijn kerk klaarmaakt. Niet om alleen maar goede tijden met elkaar te hebben, maar ook om naar buiten te gaan. En om zijn we geroepen om vrucht te dragen. Om datgene wat hij in ons gelegd heeft, om dat verder te geven, door te geven. Dus het is de beweging naar buiten toe. En dat heeft allemaal te maken met een gebouw. En dat heeft allemaal te maken met wat we zouden willen, met plannen die we hebben. Het heeft ook te maken met het feit dat Jaco en een aantal andere mensen van het Village of Peace team op dit moment in Afghanistan zijn. En daar ook best wel weer tegen allerlei mooie, uitdagende dingen aanlopen. Het heeft ook te maken met het feit dat we op 30 juni een doopdienst willen hebben, nog een keer. En die gaan we doen in de Lentse Plas of zo. Ja, Yvonne knikt. Ja, vlak bij Yvonne. Half vier in de middag. Dus als je denkt, oh, dit is mijn kans. Ik heb er altijd zo naar verlangd om buiten, niet in dit bad wat we hier altijd hebben, maar gewoon om buiten gedoopt te worden. Kijk, we weten niet wat het weer gaat doen, maar dat maakt niet uit. Nat worden doe je toch, inderdaad. Maar dan kun je laten dopen. Dus dan moet je alleen eventjes bij ons laten weten. Dan brengen we je in contact met Judith en Martijn. Want die gaan dan gewoon met de hele groep die gedoopt gaat worden. Nog even in gesprek. Dat heeft allemaal te maken met de beweging naar buiten toe. En als laatste, dat is, ik zou bijna zeggen, een beetje een verkapte kapte vraag. Maar ik kwam net wel zo even, ja, echt op deze manier ook bij mij binnen. Dat ik dacht, weet je, er zijn hier 's ochtends voordat we de kinderen naar de kinderdienst gaan. Die zijn aan het vlaggen. En denk, ja, weet je, ze snappen denk ik de diepte er niet altijd helemaal van. Ze vinden het gewoon prachtig om met zo'n vlag te zwaaien. Maar ik denk, maakt niet uit. Want voor God is het aanbidding. Weet je hoe vaak Jezus zegt? Word als de kinderen. Kijk naar de kinderen. Hij plaatst een kind in hun midden. En die kinderen die, die zullen er niet net zo min veel van begrepen hebben als de volwassenen in die tijd. Ik bedoel, zelfs de discipelen die 3 jaar met Jezus optrokken, snapten er nog niet zo heel veel van. Maar Jezus die zegt, kijk naar de kinderen, word als de kinderen. En kinderen, als we het hebben over discipelschap, als we het hebben over beweging naar buiten maken, over de groei van de kerk, zijn kinderen daar 100% integraal onderdeel van. En tuurlijk vindt een heel stuk van opvoeding, geloofsopvoeding, hoort bij ouders. Maar als gemeente, als Berea, willen we daar gewoon graag ook iets in doen. Ja? En we zeggen ook niet tegen jullie allemaal van ga maar lekker thuis in je eigen bijbeltje zitten lezen. Dus even een WhatsAppje sturen naar elkaar als het goed is. Als je een leuke tijd hebt gehad. Luister naar muziek van via YouTube. Dan heb je ook een fijne dienst. Dat kan, er zijn mensen die kiezen daar misschien voor. Maar weet je, dit gaat om gemeenschap. Om elkaar te ontmoeten. Om dat stukje familie. En dat willen we ook graag met de kinderen. En als we de kinderen niet meenemen in ons leven met God, in het hele avontuur wat we met God hebben, met elkaar, weet je, dan hebben we straks niet zoveel follow-up meer, denk ik. Dat zou toch jammer zijn. Maar weet je, we hebben gewoon 5 mensen nodig voor het nieuwe seizoen. Die gepassioneerd zijn om met kinderen te werken. En die het een uitdaging vinden om met uitdagende kinderen te werken. Maar die boven alles, Jan Rem knikt. Maar die, weet je, dat is gewoon prachtig. Maar die boven alles een diep verlangen hebben om datgene wat jij van de Heilige Geest hebt ontvangen, om dat leven door te geven aan de kinderen. En dan moet je soms van je programma afwijken en je moet creatief zijn. Maar we helpen je erbij, we ondersteunen je erbij. En wat ik je wil vragen is, misschien denk je wel, ja, maar ik heb helemaal geen ervaring met kinderen. Nou, dat had ik ook niet toen ik ze kreeg. Hè? Zo gaat dat. Dus je kan leren. En ik geloof ook dat als je daarvoor voor gaat staan, dan gaat God je ook bekwaamheid geven. Ik heb wel eens van mensen teruggehoord die zeiden, ik heb nog nooit zoveel van Gods woord, van de Bijbel geleerd, totdat ik kinderwerk ging doen. Want we moeten uiteindelijk worden als de kinderen. En ik wil je uitdagen om daarover na te denken, om daarvoor te bidden, om God echt daarvoor te zoeken van, kan ik hierin dienen? En als je dan meteen na de dienst denkt, oh yes, dit is de roeping die God op mijn leven heeft gelegd, mag je bij Yvonne aanmelden. Yvonne zit daar, zij is verantwoordelijk. Goed. Dit was het. Nee, dit was het niet. Pinksteren vind ik eigenlijk altijd, ja, dat is altijd met die dagen zoals Pasen en Kerst. Denk je, hoe zal ik dit nou weer eens aanvliegen? En ik ben een boek aan het lezen, heb ik van Frederik gekregen. Dat heet God's Generals. Misschien is het ook wel in het Nederlands vertaald. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is een boek, een dik boek met, nou ja, met God's Generals. Allemaal mensen vanuit het vroege verleden die revivals hebben. Ja, hoe zou je dat kunnen zeggen? laten ontstaan. Of die in ieder geval onderdeel zijn geweest van een revival. En daar wil ik wat over delen. Ik vind het een geweldig boek. Want het is heel transparant. Het gaat over de enorme overwinningen die die mensen hebben meegemaakt. Maar ook over al hun falen. Hoe sommige mensen in 1800 echt honderdduizenden mensen bij elkaar hebben gezien. Zonder versterking, zonder media, techniek. En dan hoef je alleen maar aan iemand als Billy Graham te denken. Die een enorme impact heeft gehad in deze wereld. Ik denk dat er weinig mensen zijn van onze recente tijd die zoveel invloed hebben gehad. Ik vind het mooi, omdat ik hou ervan van die verhalen, maar ik vind het ook prachtig omdat je er heel veel van kan leren. En weet je, en ik geloof dat we als gemeente, als Berea, zijn wij ontstaan, als je dat misschien weet je dat wel helemaal niet, maar eigenlijk zijn we ontstaan vanuit zo'n hele revival, vanuit zo'n hele opwekkingsbeweging. Die een jaar of 20, 25 geleden begonnen is. Waar een diep verlangen ontstond bij mensen om meer te ervaren van God. Om misschien wat meer uit je hoofd te gaan. En wat meer bij je gevoel te kunnen komen. Om vooral dat vaderhart van God te ontdekken. Om meer van de kracht van de Heilige Geest te ontdekken. Om meer te zien van het leven van de Heilige Geest. En niet alleen maar van we geloven dat hij er is. Maar we geloven ook dat de gaven van de Geest mogen functioneren in de gemeente. Op een goede en gezonde manier. En eigenlijk is dat geboorte geweest, de verlangen geweest van deze gemeente. Daarom hou ik van revival. En het is eigenlijk een beetje een stukje van ons DNA, van wie we zijn. We hebben het ook in onze visie gezet. We hebben gezegd, we geven ruimte aan de Heilige Geest. En geloven dat we door een ontmoeting met de Heilige Geest worden getransformeerd. De Heilige Geest is liefde. Het is de liefde van de Vader die ons leven transformeert. En ik denk, revival is helemaal niet iets van nu. Dat denken we soms. Weet je, en ik hou heel erg van de social media. Dus ik geniet ervan om te lezen wat er allemaal in Bogota gebeurt. En in Kiev gebeurt. En in Pakistan. En in India. En dan denk ik, oh man. Daar hebben ze ook stadions vol. Dan denk ik aan Amerika. Dan denk ik alleen zo'n land. Weet je wel, overal komen duizenden, honderden duizenden mensen bij elkaar. Meer, denk ik, dan we ooit hebben gehad. Een land als China. Je kunt bijna niet bijhouden hoeveel kerken daar oppoppen. Afrika. Landen waar we het helemaal niet voor mogelijk hadden gehouden. Ik kan alleen nog maar denken aan landen uit het Midden-Oosten, waar de kerk ondergronds is. Waar mensen niet zo kunnen zingen als wij. Waar ze met kleine groepjes, 5, 6 max, anders valt het al te veel op bij elkaar komen. Weet je, dat is het leven, dat is revival. Maar revival is eigenlijk al zo oud als de schepping. Want weet je, revival, op het moment toen waar God komt, zou ik bijna kunnen zeggen, ontstaat revival, ontstaat opwekking. Er staat in Genesis 1 dat God over de wateren zweefde en dat kwam leven. Nou, dan zou je kunnen zeggen, dat was al de eerste opwekking. Want er komt iets nieuws, er ontstaat iets. En dat is ontzettend belangrijk. En de grote valkuil is, die we met elkaar kunnen, waar we in kunnen stappen, is elke keer om terug te kijken en denken, oh ja, dat was die, oh, die tijd toen. Die goede tijd toen. Toen gebeurde er dat. En toen hadden we dat. En nu, we zien die dingen niet meer. En dat je gaat kijken naar wat je niet hebt en vergeet te kijken naar wat je wel hebt. Dat deden Adam en Eva ook. Die keken naar alles wat ze niet hadden. Die keken naar die ene boom die ze niet hadden en vergaten wat ze allemaal om zich heen wel hadden. Nou, gevolgen hebben we nog steeds, zou je kunnen zeggen. Maar ik denk dat het goed is om te kijken wat wil God doen. Wat wil hij hier en nu en op dit moment doen? Wat is het momentum waarin wij leven? Weet je, en God is niet iets wat, je kunt het niet zeggen in het Nederlands, zeg ik. Je zou eigenlijk moeten zeggen gerevived of zo, maar dan krijg je zo'n Engels woord wat dan vernederlandst wordt. Maar eigenlijk betekent dat iets wat er was, is eigenlijk een beetje, verstikt of misschien zelfs wel een beetje dood gegaan en wordt weer tot leven gewekt. Dat is eigenlijk wat het is. Geestelijk leven wordt op een gegeven moment weer een beetje verstikt. En wordt weer tot, en het komt weer tot leven. En als ik de Bijbel lees, dan zie ik nergens dat God stilstaat. Ik bedoel, er is een lied. Hier is, het gaat over een proces. Hier is in de proces of zo. En ik denk, ja. Want bij God zie je altijd weer. Hij schept en het was goed. En er gebeuren nieuwe dingen. Het hele Oude Testament, ik zou bijna zeggen, gaat van verandering naar verandering. Het Nieuwe Testament gaat van verandering naar verandering. Bij God is dat nooit stilstand. God zegt op een gegeven moment tegen het volk Israël, jongens, kom op met die tenten. Jullie zijn hier lang genoeg gebleven. Blijf niet lekker in je comfortzone hangen. He? Schop onder je kont. We moeten gaan. En soms weet ik, en ik weet dat er mensen zijn die soms ook in de gemeente zoiets hebben van, ja, al die veranderingen. Ik vind het gewoon niet zo fijn meer. Dat kan. Of je hoort mensen zeggen, niet hier per se, of misschien ook wel, maar. Toen we dat nog hadden. Hè, ik hoor dat bijvoorbeeld van mijn vader, die is 85. En dan beginnen er ook in de traditionele kerk beginnen wat nieuwe dingen door te komen. Ik zeg, ja, nou, toen die dominee er nog gewoon was, hè. En ik zeg, ja, pa, de kerk verandert. En dat vindt hij moeilijk. Hè, maar ik denk dat heeft te maken met God is in beweging. God is niet een God van stilstand. In 2 Korinthe 3 vers 18 daar staat, wij zijn als een spiegel die steeds meer de macht en de majesteit van de Heer weerspiegelen. En dan staat er nog een keer, want we gaan steeds meer op Christus lijken. Dat gebeurt door de Heilige Geest. Dat is wat de Heilige Geest doet. Hij verandert ons steeds meer. Dus we zijn niet in één keer veranderd. Dit is niet, we zitten niet in een soort van vastgegoten in beton. Maar alles is in beweging. Jij bent ook in beweging, omdat de Heilige Geest jou in beweging zet. En met elkaar zijn we als gemeente in beweging. En zoeken we waar we naartoe moeten, weten we het altijd? Nee. Heeft 10 dagen bidden en vasten een soort van poink antwoord gegeven? Nee. Wat wel leuk was, zal ik jullie even niet onthouden, is dat ik vorige week een mailtje kreeg van een meneer die vertelde, hij zegt, dag lieve mensen van Berea, ik volg jullie al een aantal jaren via internet. Ik woon namelijk in Apeldoorn met mijn vrouw. En ik hoorde dat jullie aan het zoeken waren naar een ander gebouw, maar ik werk in Nijmegen. En ik heb al eens met mijn baas gepraat of die misschien iets voor jullie zou kunnen betekenen. Kijk, daar hou ik nou van. Hè? De kracht van de media. Maar we zijn in beweging. En dat is wat de Heilige Geest doet. Want hij is de geest van leven. Weet je, en hoe prachtig het paradijs geweest moest zijn. Wat er gaat komen is veel mooier. En waar we in zitten is veel mooier. God die zegt in Joël 2 vers 18, ik zal jullie weer overvloedig voorzien van koren, wijn en olie. Weet je, dat is een beeld van overvloed, van oogst. En ook van de volheid van God. En dat is wat God gaat, dat geloof ik echt. En dat is voor mijn gevoel revival. Dat we voller zullen zijn dan we waren. Ja? Ik denk dat het zo belangrijk is. En er staat een gedeelte in Ezechiël over de rivier van God. En dat verhaal dat gaat over, dat is best wel een bekend verhaal denk ik voor veel mensen. Hè, dat Ezechiël die komt bij een beek. En die beek die stroomt vanuit de tempel. De plaats van Gods aanwezigheid. En hij krijgt de uitnodiging om in die beek te stappen. En eerst staat hij dan tot zijn enkels. En dan krijgt hij weer een uitnodiging. En dan stapt hij. Hè, dan kan hij verder. Dan stapt hij, staat hij tot zijn knieën. Maar elke keer krijgt hij die uitnodiging. En dan op een gegeven moment staat er dat hij eigenlijk niet meer kan staan in die beek. En die beek die stroomt naar plaatsen waar dorheid is, waar een dode zee is, die vervolgens als die beek daarin terechtkomt, waar leven gaat komen. Weet je, en dat is gewoon een ik denk dat is weer, dat is voor mij ook zo'n beeld waarvan ik dacht, ja, dat is een beeld van het leven van de Heilige Geest. We hebben het wel eens over de rivier van de Geest. Van, wil je daar instappen? En tegelijkertijd krijg je elke keer weer die uitnodiging om daarin te stappen. Het is niet een eenmalige uitnodiging, want die rivier die blijft stromen. Weet je, de Waal die blijft ook stromen. Soms helpt het mij ook om het gewoon te visualiseren. En dan denk ik, oké, dan stap ik in die Waal. En dan ga ik het strandje af en dan stap ik erin. Dan denk ik, ja, wil ik dan tot mijn enkels? Dan denk ik, ach, een beetje koud, hè? Maar wil je verder? Wil je tot je knieën? Of wil je je helemaal laten omhullen door dat water? Waar jij zelf niet meer kan staan, maar waar hij je als het ware, ja, je gaat ervoor, je gaat gewoon. En die vraag is ook voor de gemeente, als gemeente breed. Willen we een leuke gemeente zijn? Willen we een gemeente zijn waar iedereen van zegt, ah, dat is leuk daar, joh. Easy. Fijne aanbidding. Of willen we ook als gemeente die keuze maken elke keer van we willen niet bij onze eigen dingen blijven. We willen niet denken van nou dit is wat we dit is misschien een goede stap of dat is een goede stap of we willen opwekking zien en dan moeten we die methodiek volgen of we moeten die spreker volgen want dan gaat het wel lukken. Vroeger hadden we M12 en we hadden G12 en we hebben, hoe heet dat ook alweer, doelgericht gemeente zijn. Nou, wij niet, maar er waren ook gemeentes, die gingen allemaal doelgericht bezig zijn. En je hebt de Fluid Church en je hebt de Emerging Church en je hebt de, nou ja, ik zal jullie alle churches besparen. Of willen we gemeente zijn die onszelf, dat we ons als gemeente helemaal laten onderdompelen in zijn rivier. Dat we met elkaar die keuze maken van we komen los van onze eigen plannetjes. Maar we laten ons, ja, en we verwachten dat God nieuwe strategieën geeft. Dat als we in de rivier van de Heilige Geest stappen, dan gaat hij leven geven namelijk. En in leven, daar zijn altijd strategieën, daar zijn altijd mooie momenten waar je van zegt, oké, hier laat God iets zien. Hier spreekt God. En zijn we wanhopig om meer van zijn kracht zichtbaar te zien in onze levens. Uiteindelijk gaat het om zijn aanwezigheid. Ik wil wat een stukje met jullie lezen uit 2 Korinthe. Daar staat maar het werk van de geest, 2 Korinthe 3... Maar het werk van de geest brengt leven. Daarom laat dat werk nog veel meer, zie je, nog veel meer. Dus we hadden iets dit, maar we krijgen veel meer. Nog veel meer van Gods macht en majesteit zien. Alleen al. Als we de Heilige Geest verwelkomen, als we in de rivier van de Heilige Geest stappen, dan zullen we nog steeds meer, nog meer van zijn macht en majesteit zien, staat daar. Nou, ik wil er nog wel wat van zien. Toch? En als ik dan zo'n verhaal hoor van Pastor Supriza, en ik ken de man niet persoonlijk, ik heb hem één keer heb ik iets van hem op YouTube gezien, maar Carlijn heeft hem ontmoet in Mozambique, dus zij wist helemaal niks ervan. Ze appte mij van de week, ze zegt, mam, hoe komen jullie aan Pastor Supriza? Ik zeg, ach, we hebben zo onze contacten. Maar ze is 5 of 6 keer in Mozambique geweest. En deze man heeft zo'n indruk op haar gemaakt. Hij is een vrij jonge man. Hij spreekt 17 talen. Maar dan denk ik, die macht en majesteit die deze man op zijn leven ziet werken, omdat hij in die rivier van de Heilige Geest is gestapt en die beweging niet alleen maar lekker naar binnen maakt, lekker genieten van dat heerlijke, mijn ervaringje met God op zolder of zo, idee. Maar hij heeft die beweging naar buiten gemaakt, want hij gaat echt naar in plekken in de jungle van Mozambique, waar geen mensen bijna komen. Daar sticht hij kerken. Daar doet hij wonderen. Daar zie je wonderen gebeuren. En daar komen kleine kerken. En deze man die maakt een beweging naar buiten. Ik bedoel, dus en dan denk ik, oh, daar wil ik van horen. Want het werk van de geest brengt leven. En de wet van Mozes liet de mensen zien dat ze schuldig waren omdat ze ongehoorzaam waren aan God. Toch waren Gods macht en majesteit erin te zien. Het werk van de geest spreekt de mensen door het goede nieuws vrij van hun schuld. Dan komt hij weer. Dat laat nog veel meer van Gods macht en majesteit zien, zegt Paulus. Iets dat vol is van Gods macht en majesteit, de wet van Mozes, is toch nog niet echt vol daarvan als iets anders. Het goede nieuws nog meer macht en majesteit heeft. Dus eigenlijk wat er was, was goed, maar er is iets wat komt en dat is nog veel beter. Want als iets dat verdwijnen zou, de wet van Mozes, het hele oude verbond, al vol van Gods macht en majesteit was, dan is iets dat zal blijven, het nieuwe verbond, nog veel voller van Gods macht en majesteit. En dan gaat Paulus verder. En hij bemoedigt die Korintiërs. En ik denk, weet je, dan mogen wij ons gewoon ook lekker door laten bemoedigen. We verwachten dus nog geweldige dingen. Nou, denk daarover na. Verwacht jij geweldige dingen? Ja? Dus we verwachten met elkaar geweldige dingen. Goed. Daarom kunnen we vol geloof en zonder vrees spreken. Is dat zo? Is dat zo? Dat is best een ingewikkelde. Want we kunnen vol geloof en zonder vrees spreken. Maar tegelijkertijd denk ik, ben misschien vast niet de enige, vind ik niet altijd zo makkelijk. Want het is tegenwoordig ook best wel soms lastig om gewoon te kunnen zeggen tegen mensen, ik ben christen. Want je wordt meteen zo voor de tak-tak, je hebt al meteen 15 stempels op je hoofd. Maar we kunnen zonder geloof en we kunnen vol van geloof en zonder vrees spreken. We hoeven niet te doen wat Mozes deed. Hij deed een doek over zijn gezicht. Want zo zou het volk Israël niet zien dat het stralende licht van Gods macht en majesteit ook weer van zijn gezicht verdween. Maar eigenlijk, zegt Paulus, lag er niet alleen een doek over Mozes' gezicht. Tot nu toe is het ook alsof er een doek ligt over het hart van de Israëlieten. Als er uit de Bijbel uit de boeken wordt voorgelezen. Ze zien niet waar de boeken werkelijk over gaan. Dat komt omdat hun hart koppig is. En die doek die kan niet worden weggehaald, omdat die alleen door God kan worden weggehaald. Door het geloof in Christus Jezus. Elke keer als er uit de boeken van Mozes wordt voorgelezen, ligt die doek over hun hart. Weet je, en het is niet alleen voor het volk Israël. Ik denk dat het ook net zo goed voor ons kan gelden. Heel simpel. Ik bedoel, het is niet iets, het hoeft niet altijd iets heel duisters te zijn of zo. Maar we kunnen allemaal soms van die momenten hebben. Dat we zingen bijvoorbeeld, prachtige woorden zingen, prachtige liederen zingen. Naar een geweldige preek luisteren. Of we lezen de Bijbel. En dan kan je dat gevoel wel eens hebben. Het lijkt wel of er een doek over me heen ligt. Of andere mensen zeggen of het een plafond van koper is. Dan lijkt het alsof je die verbinding niet meer kan maken. Maar, zegt Paulus, de Heer is geest. En waar de geest van de Heer is, is vrijheid. En op ons gezicht is het licht van de macht en de majesteit van de Heer te zien. Want dat is wat de Heilige Geest doet. En weet je, en als ik heb ook wel eens van die dagen dat ik denk, nou, dan denk ik, zit ik in de Bijbel te lezen, dan denk ik, nou, dat heb ik eigenlijk al zo vaak gelezen. En dan merk ik aan mezelf, dan ga ik er een beetje doorheen. En of je hoort iets, en dan denk je, dan word je Nou, ik zal er iets over zeggen. Ik was een jaar geleden, was ik één dag op een conferentie. En ik zat een beetje achterin. En weet je wat er gebeurde? Ik ging me toch zo ontzettend ergeren aan die aanbiddingsleider. Ik dacht, goh, mens, doe dan niet zo druk op dat podium. Weet je, echt, ik had echt last van mezelf. Want je wil dat helemaal niet. Je wil gewoon in volle aanbidding God aanbidden. En helemaal voor gaan. Maar ik merkte gewoon dat er iets gewoon... En dat werd steeds erger. Ik ben op een gegeven moment uitgegaan. Ik denk, ik ga maar even daar in de kantine zitten. En ik was echt met mezelf en met God in gevecht. Ik denk, wat is dit nou? Waar komt dit nou toch vandaan? Ik denk, die is een schat van een mens waarschijnlijk. En die doet haar best. En iedereen, ik had ook het idee dat ik dacht, nou, de hele zaal ging ook mee. Dus ik denk, het ligt niet aan iets geestelijks. Dat ga je ook nog denken. En toen had ik echt het gevoel dat God zei van, weet je. Kijk naar je, gewoon kijk, onderzoek jezelf. En niet om mezelf schuldig te voelen of zo. Maar dat ik echt zei van, Heer, ik wil gewoon uw leven. Ik wil staan. Ik wil weer terugstappen in die rivier. Want ik dacht, volgens mij stond ik een beetje op de kant of zo. En eigenlijk op het moment dat ik dat deed, kon ik ook weer gewoon teruggaan naar de zaal. En ik kon uiteindelijk gewoon, misschien was het ook niet helemaal mijn stijl, maar dat maakt niet uit. Het gaat er, God kiest, vraagt ook niet wat ik mooi vind uiteindelijk. He? Hij kijkt naar het hart. Maar gewoon het moment dat je even die keuze maakt, om te zeggen, oké, Heer, ik sta hier en ik wil loskomen van al die gevoelens. Weet je, er is maar één manier om dat te doen. Is om in die rivier te stappen en gewoon even wat schoon te laten spoelen. En dat gebeurde. En waar de geest van de Heer is, is vrijheid. Want er staat, en op ons gezicht is het licht van de macht en de majesteit van de Heer te zien. Want er is geen doek over ons gezicht. We zijn als spiegels die steeds meer de stralende macht. Hè, je hebt iedere keer dat woord, hè? Steeds meer. Steeds meer. Macht en majesteit van de Heer weer spiegelen. Want we gaan steeds meer op Christus lijken. En dat gebeurt door de Heilige Geest, door de Geest van de Heer. Daarom heeft God zijn Heilige Geest gegeven. Hij wil ons, staat hier, vernieuwen en leven geven. De Geest geeft leven aan ons. Aan onze kerk, als we roepen, kom Heilige Geest. Want dan komt Hij. Kijk, en dat is altijd een lastige, theologische lastige. Dan zeggen mensen wel eens, hoe kan dat nou? Want iedereen roept altijd, kom, kom, kom. Dat is helemaal niet bijbels, want de Heilige Geest, als we christen zijn, dan woont de Heilige Geest in ons. Dat klopt. Ik zou bijna zeggen, het is een beweging naar binnen, want de Heilige Geest die woont in ons. Maar ik geloof ook dat God nog altijd zijn Heilige Geest op ons wil leggen. Hij wil, de kracht van de Heilige Geest is in ons, maar Hij wil die kracht ook nog op ons leggen. En ik kan het ook nog theologisch onderbouwen, want als je kijkt in het Bijbelboek Johannes, dan staat er op een gegeven moment, dan zijn de discipelen, Jezus is opgestaan, en dan staat, en dan zijn ze een beetje aan de zeuren, van ja, wat gebeurt er nou? En dan staat er, Hij blies op hen en zij ontvingen de Heilige Geest. En diezelfde discipelen, die zaten een paar dagen later, zaten ze met zo'n 120 te wachten op een bovenkamer. Ze hebben daar dan een heel aantal dagen gewacht. Misschien ook wel gebeden met elkaar. Vol verlangend naar wat er zou gebeuren. Maar die Heilige Geest, die hadden ze al ontvangen. En toch kwam de Heilige Geest daar met enorme kracht. He, vuur, tongen, iedereen dacht dat ze dronken waren. Dus ik geloof dat het niet fout is om te vragen, kom Heilige Geest. En tegelijkertijd om elke keer weer te vragen, Heilige Geest in mij. Laat uw leven stromen. Maar dat betekent ook dat onze kanalen open moeten zijn. Hè? Om de geest te kunnen laten stromen. En ik geloof dat uiteindelijk, als het gaat om revival, dat uiteindelijk revival is. Dat wij ons laten, ja, revitaliseren of zo, mooi woord misschien, maar he, dat we elke keer weer opnieuw dat leven van God laten stromen in ons leven, het leven van de Heilige Geest. En dan komen de prachtige vruchten, die gaan groeien, en dan ga je ontdekken van, oh, ik was vroeger ongeduldig en ik heb veel meer geduld. He? Of ik had niet zoveel liefde voor mensen. En ik ga steeds meer naar mensen kijken. Ik merk dat ik steeds meer met de ogen van Gods Geest vol liefde mag kijken naar mensen. Of ik voel me vrijmoedig. Want ik die liefde, dus Paulus zegt ergens anders, de liefde van Christus dringt ons, brandt in ons. Want de Heilige Geest is ook een vuur. En daar mogen we vanuit leven. En dat is, dat we mogen, hè, dat is wat we mogen vieren met elkaar. En ik wil je vragen om hier gewoon om dit gewoon maar mee te nemen. Hè, en we gaan God nog aanbidden, we gaan hem groot maken. En misschien zeg je wel van nou, ik sta helemaal niet meer in de rivier. Ik sta helemaal ergens op de dijk. Ik moet nog een heel eind naar beneden. Dat kan. Maar er is altijd een moment. Er is altijd een uitnodiging. Daar sluit de Bijbel mee af. En de geest en de bruid zeggen kom. En er staat er wie komen, hè, wie komt, die krijgt het water gratis. Om niet, het is een beetje ouderwets, maar er staat eigenlijk, het is gratis. Je hoeft alleen maar te komen. En de geest en de bruid zeggen kom. Die zeggen vanochtend ook, de geest en de bruid zeggen kom. En dat is het enige wat we hoeven doen. We hoeven alleen maar te komen en dan gaat hij ons vullen. Mensen van het aanbiddingsteam, willen jullie komen? Gratis en voor niks. Ik stel voor dat we gaan staan, dat we God aanbidden. Ik vraag de mensen van het ministry team om ergens een beetje in de zaal te verspreiden. Als je zegt, ik wil graag komen, dan zijn er mensen die je graag daar even, die gewoon voor je willen bidden, die je willen zegenen. Hè, die, en laten we ons uitstrekken naar de Heilige Geest. De Heilige Geest, we bidden dat u komt met kracht. Heer, dat u ons vult. 100% totaal. Helemaal. Heer, dat u ons als het ware soms ook een duwtje geeft om in die rivier terecht te komen. Heer, dat we altijd eigen keuze hebben. Dat we altijd die uitnodiging van u mogen horen. Heer, dat u ons dus uitnodigt. Dat u zegt, kom. Kom, blijf niet staan.